Hallo iedereen en welkom bij aflevering 42 van
Levenslang.
Jawel, hier zijn we weer.
Ja.
Het is vandaag woensdag.
Nee.
Als jullie luisteren. Nee, voor ons niet, voor hun wel. En woensdag betekent een nieuwe aflevering.
Blijkbaar.
Inderdaad. Hebben wij nog iets te melden op voorhand? Het logo is nog altijd in de maak. We zijn er mee bezig. Komt eraan, geef ons wat tijd.
Kost geld.
Het is druk geweest. Oh,
het kost
geld. We hebben wel iets om te vertellen. Gisteravond, jawel, gisteravond moest Carlijn en haar band, genaamd Asfana, optreden voor eigenlijk
een soort wedstrijdachtig iets.
Ja,
hoe kan ik het noemen? Ja, zo kan ik het noemen.
Inderdaad, en dat was voor op mogelijk te kunnen spelen op...
Waken?
We weten niet
festival.
Wat het uitspreken.
Ja, in Duitsland.
Dat is eigenlijk het grootste metalfestival...
In Duitsland.
In Duitsland, denk ik.
Ja.
En gisteren waren daar... voor ons gisteren, dus zaterdag 11 maart waren daar de voorrondes van... Een van de voorrondes, er zijn vier voorrondes geweest. En Asfana speelde ook in een van de voorrondes. Ze moesten tegen vijf andere bands spelen en de twee daarvan mochten door naar de finale. En we kunnen eigenlijk kei content zeggen dat Asfana een van de twee groepen is die door is naar de finale. Hey! Iedereen, even.
Yay for me. Oké.
Okay. Ja, oké, heel goed. Nee. Dus ja, dat nieuws hadden we wel. Superleuk.
Mm-hmm.
Voor iedereen die Asfana nog altijd niet gehoord heeft... Even, je zit waarschijnlijk toch op Spotify te luisteren.
Ja.
Zo niet.
Ja.
Sorry, ga naar Spotify. Zoek Asfana op en luister de nummers.
Ja.
Dat is
het is
leuk
wel
voor ons.
Om de hardere kant.
Ja, als je zo wat meer van de metal, alternatieve rock toestanden zijt, zult het helemaal uw ding vinden. Als jij houdt van klassieke muziek, laat het dan maar zitten.
Snap ik wel.
Dat snappen we ook wel. Nee, goed. Goed, dus dat was misschien het enigste nieuwtje, maar... I'm such a proud girlfriend right now.
Ja, ik zie het. Oh, ik word hier helemaal awkward.
Ja, inderdaad. Oké, nee, sorry. We zullen maar verder gaan naar de aflevering.
Ja, is goed.
Het is een hele tijd geleden dat we nog eens een aflevering hadden uit ons eigen Belgelandje.
Ja.
Ja, dat is geleden van onze special met de roze balletten.
Ah, ja.
Dus dat is inderdaad al geleden van
augustus
vorig jaar. Dus bij deze dacht ik, we gaan nog eens duiken in een Belgische zaak. Yes. Vandaag de zaak van Anne Bourgois. Ik had er nog nooit van gehoord, van dit verhaal. Jij wel? Totdat ik dat zei. Nee, goed. Waar het precies over gaat gaan, daar ga ik eigenlijk nog niet te veel over verklappen. Ik denk dat het allemaal wel duidelijk gaat worden in de aflevering. Misschien wel één... Ja, zo nog één dingetje erbij. Het kan wel eens een heel frustrerende aflevering worden vandaag.
Okay.
Just saying. Iedereen is gewaarschuwd. En dan zullen we er maar
In
vliegen, hè?
Oké.
Okay. Allee dan. Het is vrijdag 11 augustus 2006 en we bevinden ons in Deurne. Deurne is een deel van Antwerpen, meer bepaald Antwerpen stad, maar zo een van de randgemeenten. Staat.
Een stad.
Sorry voor alle Antwerpenaars die luisteren, maar we bevinden ons dus haast in staat. Het is rond een uur of half negen 's ochtends en wandelaars lopen voorbij een grasberm dat gelegen is naast een fietspad tussen de Ten Eekhovelei en de Ring van Antwerpen aan de afrit Deurne. Onze Antwerpenaren zullen zich nu misschien kunnen oriënteren. Maar we bevinden ons dus... Eigenlijk heb je zo de Ring van Antwerpen. En daarnaast is gras. En dan heb je het fietspad.
Oké,
en
duidelijk.
Dus daar bij dat fietspad aan de afrit Deurne lopen een paar wandelaars. En zij lopen daar. En wat zien zij daar liggen? In die grasberm ligt een vrouw met donker haar, een knalrode jas aan. En bovenop haar... Nee. En zij ligt bovenop de fiets. Haar fiets. Een fiets.
Okay.
Ja. En ze is ook eigenlijk, vanaf dat die mensen dat zien, daar niet meer in leven. De hulpdiensten worden wel nog verwittigd. En die worden ter plaatse gehaald. Die hebben toch nog een poging tot reanimatie gedaan. Maar jammer genoeg kon er niks meer gebeuren. En konden ze eigenlijk alleen maar vaststellen dat de persoon die daar lag, overleden was.
Ja.
Nu, men bekijkt dat, hè, dat lichaam. Men doet daar wel wat onderzoek op. En in eerste instantie lijkt het hier te gaan om een natuurlijk overlijden. Want ze konden eigenlijk aan de buitenkant aan dat lichaam niks zien. Mm-hmm. Geen wonden, geen sporen van geweld. Allee, Niks. Dus dat is iets van, oké, deze vrouw heeft waarschijnlijk een hartaanval of een hersenbloeding gehad. En die is gewoon op de fiets onwel geworden. En die is gevallen met haar fiets en die is komen te overlijden.
Ja, dat kan.
Maar wie was die vrouw dan die gevonden was? Het ging om de 38-jarige Anne Bourgoin. Een mama van twee kinderen die in Deurne woonde. Samen dan, ja, met haar man, haar gezin, woonde zij in Deurne. En Anne die werkte bij de Katoenatie in de haven van Antwerpen. Mm. En zij ging eigenlijk haast altijd van thuis naar haar werk met de fiets. Zij legde eigenlijk altijd met de fiets af, standaard dan ook langs die route waar langs haar lichaam gevonden was. En die ochtend van 11 augustus was Anne dus, ja, ook zoals gewoonlijk met de fiets vertrokken. Ondanks dat het weer wel wat slechter was. Ik heb gevonden dat het wat miserde die dag. Maar ja, weet je, goed, voor Anne geen probleem. Zij zette simpelweg de kap van haar felrode regenjas op en vertrok op het fietspad op richting Katoenatie. Het ging hier, Anne, om een heel gezonde en sportieve vrouw. En ze zien dat ook wel, die vrouw, hè, ze vinden die en ze hebben zoiets van, ja. Natuurlijk overlijden, daar lijkt het op, maar een jonge, sportieve vrouw, ze hadden zoiets van, ze hadden zoiets, voor de zekerheid gaan we toch even verder kijken. En nog diezelfde dag gaf het parket de opdracht aan het gerechtelijke labo en de wetsdokter om ter plaatse te gaan en inderdaad eens te gaan kijken naar dat lichaam. Wat is daarmee? En kunnen we toch iets van uitwendige dingen vinden?
Ja, ja.
Maar ja, zoals gezegd, leek het dus wel om een natuurlijk overlijden te gaan, aangezien dat er niks gevonden werd. Geen enkel teken van geweld. Het enige wat er was, was eigenlijk dat een straaltje bloed uit haar neus liep. Maar ja, dat kan van de val geweest zijn. Ja. Dat is iets,
dat kan.
Daar keken ze eigenlijk nog niet zo heel erg van op. Nu, gelukkig kijkt het parket wel verder, hè? Want ik zei al, een gezonde, sportieve vrouw. Dat is toch raar. En om zeker te zijn dat het hier dan toch wel om een natuurlijke omstandigheden gaat, wordt eigenlijk diezelfde dag nog de opdracht gegeven om een inwendige autopsie te doen op het lichaam.
Ja.
Diezelfde dag wordt aangevraagd en pas 3 dagen later wordt haar lichaam effectief onderzocht omwille van andere dringendere zaken die op de autopsietafel lagen, blijkbaar.
Okay. Ja. Dat kan.
Ja, blijkbaar. Goed. Ze moesten dus 3 dagen wachten. En goed, 3 dagen later wordt die autopsie dan eindelijk uitgevoerd. En wat men hier ontdekt, ja, verandert alles.
Oh. Dum, 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 dum. Oh. Nou, vertel maar.
Ja. De wetsdokter die onderzocht haar lichaam dus. En ja, we weten het allemaal, hè? Het lichaam wordt opengesneden, er wordt gekeken en hij kijkt ook naar het hart van Anne. En in het hart van Anne vond de wetsdokter een .22 kogel. Ik heb dat opgezocht. Dat zijn heel kleine kogels die maar 5,6 millimeter lang zijn.
5,6.
Ja, dat is mini.
Dat is een halve centimeter. Nee. Nee, wow.
Of is het nog... Ik ben nu helemaal confused.
5,6 millimeter, zeg je.
Ja.
Ja, dat is een halve centimeter. Ja, toch?
Ja.
Of is het 0,56?
Nee, wacht. Maar dat is hele kleine kogels. Inderdaad, dus wel minder lang als...
Wiskunde is niet ons ding.
Nee, sorry, we waren er allebei vroeger niet bijster goed in. Bij deze nog altijd niet. Goed, dus die vinden een kogel in de hart. En dat, ja, die heeft iets van... dit gaat hier dus niet om me natuurlijk overlijden. Maar... Maar ontdekten ze dan ook dat zij in de rug werd geschoten, waarbij dat de kogel dus het hart doorboorde.
Mm-hmm.
Het ging hier dus niet om een hartaanval, het ging hier niet om een hersenbloeding of wat dan ook. Het ging dus wel degelijk om een moord. Ja. Nog een detail.
Mm-hmm.
Bij de uitwendige lijkschouwing hadden ze helemaal niks gevonden. Weet je nog?
Ja.
Maar toch had hij een kogel in haar lichaam. Nu, wat was er gebeurd? Die kogel is in het lichaam gegaan. En die, door de impact eigenlijk ervan, heeft de huid zich direct eigenlijk na de impact weer gesloten. Ook omdat dat zo klein was, dat is eigenlijk meteen, zo goed als meteen toegegroeid. Waardoor, toen ze haar vonden, zag je hoogstens en echt maar misschien zo'n klein mini-rot puntje. Maar dat was het. Dus
basig. Dat is
vandaar, ja, van daaruit wisten ze dus ook niet van...
Ja. Het is niet omdat je een rot puntje op je hebt dat op een kogel wijst. Allee, dat er een kogel is doorgegaan.
Nee, en überhaupt, ik denk, als iemand zo'n minuscuul klein rot puntje heeft, ja, 9 van de 10 keer, ja, is dat gewoon...
Ja, gewoon niks. Van je, iets aan je huid of zo, weet ik het.
Ja, inderdaad. En dan bij dit is dat zo van... Oh, maar ik heb dus nog nooit gehoord dat een schotwonde eigenlijk zo snel terugdicht.
Ja, als het zo klein is, blijkbaar.
Ja. Oh, en ze hadden daar trouwens nog iets bij ontdekt. Ze konden dan ook uiteindelijk wel ja, eruit opmaken dat ze van op zeer dichte afstand geraakt zou zijn. Wat dus mogelijk zou betekenen dat zij door een andere fietser in de rug is
Ah,
geschoten, terwijl ze aan het
fietsen was.
fietsen was. Ja.
Ja,
Ja,
toch
want
een
wat
on.
was er gebeurd? Die
Ja.
Anne, die was blijkbaar aan het fietsen, die was onwel geworden, is naar haar fiets gestapt en is neergevallen. Dus die is op haar fiets,
Ja.
hoogstwaarschijnlijk op haar fiets geraakt geweest. Maar dan ook al van zeer korte afstand, dus dan zou
Ja.
dat iemand moeten zijn misschien, ja, die ook
Herkende.
fietst.
Ja, en herkende. Ja, ze hoeft. Ja.
Daar komen we nog
Ja,
op, daar
oké.
komen we nog
Oké,
op. Nu
doei.
goed.
Wacht maar.
Nou ja. 3 dagen later komen ze er dus eigenlijk pas achter dat ze hier met een moord te maken hebben en iemand natuurlijk overlijden. Waardoor de onderzoekers eigenlijk al meteen met een achterstand begonnen. 1. Kostbare tijd was verloren gegaan.
Ja,
We waren
ja.
3 dagen verder. En heel wat sporen die gingen ook verloren doordat eigenlijk dat fietspad waar zij langs
Ja,
fietsten,
ja.
dat was gewoon enorm druk bezocht. En ze hadden het op voorhand niet echt als een plaats
Delict gezien.
delict
Ja,
gezien.
maar
Dus
dat is ook.
daar was eigenlijk
Ja, ze gingen daar niet van
niks
uit,
meer.
nee.
Nee, er was dus eigenlijk niks meer wat ze konden doen. Dus bij gebrek aan directe aanwezige sporen worden alle directe nabestaanden eigenlijk van Anne op de hoogte gebracht en ook ondervraagd. Om toch eens te horen van,
Ja.
hè, heeft Anne vijanden? Is er iemand die haar kwaad wou doen? Weet iemand dat? Maar eigenlijk het enige wat bij al die nabestaanden naar voren komt, is dat Anne eigenlijk een heel gelukkige vrouw was. Veel vrienden had en volgens hen eigenlijk ook geen problemen had. Die had geen ruzie met mensen. Dat was een heel gewoon, ja.
Gewone.
Ja, gewoon een vrouw. Niet
Ja.
iemand met vijanden. Niet iemand die dus de
Ja.
nabestaanden hadden zoiets van, ja, wij zouden het ook niet weten. Ja, logischerwijze wordt dan als eerste ook natuurlijk de man ondervraagd. Maar hieruit kwam ze eigenlijk naar voren dat de twee eigenlijk gewoon een heel goede relatie hadden. En dat spoor loopt al snel dood. Ze kunnen eigenlijk al heel snel
Ja,
de man
uitsluiten.
uitsluiten. Net zoals eigenlijk de rest van
Ja,
de
omgeving,
familie, van de
ja.
omgeving inderdaad. Niemand kon zich voorstellen dat Anne vijanden had of zo. Wat het waarschijnlijk maakte dat Anne dus een zomaar en willekeurig slachtoffer is geworden. Dat zij zomaar
Ja,
uit
ja.
willekeur gedood is geweest. Maar niet getreurd, want haar lichaam werd vlakbij het sportpaleis gevonden. De deur en het
Ah,
sportpaleis ligt vlakbij
ja.
elkaar. En dat was een plaats waar dat heel veel reizigers van tram 5 op en afstapten. Ik heb nog in Antwerpen stad gewoond. Zij die daar ook wonen, tram 5, kennen we allemaal. Die komt langs het sportpaleis.
Ja.
Dus wat zeggen die onderzoekers? Ah, geen probleem. Ondanks dat we eigenlijk geen sporen hebben, weet je, dat is daar zo druk bezocht. Iemand moet dat gezien hebben. Dat kan niet anders. Daar rond 8:30 ochtends, dat is ook nog eens in de spits. Iemand moet dat gezien hebben. Daar gingen de onderzoekers van uit. Helaas, er kwamen wel een aantal tips binnen, maar niks concreet. Ja, dus we zijn heel veel gaan ondervragen, niks concreet. Ze hebben affiches verspreid, langs het fietspad, in de trams, alles. Maar uit dat alles
Ja,
kwam eigenlijk nagenoeg
niks.
niks. Ja, wat ze dan, ja. Wat in mijn hoofd dan
Ja.
ook raar is, zo'n drukke plaats.
Ja.
Niemand heeft dat gezien, maar ja.
Goh.
En ik denk dan ook van, als je. Nee, wacht. Ik ga deze theorie nog tot later bewaren. Deze
Oké.
vraag ga ik tot later bewaren. Daar komen we nog op terug.
Oké, goed.
Goed. Dus men stond uiteindelijk voor een raadsel. Dus wie was nu eigenlijk verantwoordelijk voor deze, ja, bizarre dood eigenlijk van Anne Bourgoin? Op 17 augustus 2006, dus dat is 6 dagen later, hield het gerecht een reconstructie. Dus ook effectief hebben ze iemand op een rode jas aangedaan, op een fiets gezet, zijn ze dan gaan doen. Om te kijken van, oké, okay, hoe zou het gebeurd kunnen zijn? Van waaruit kan dat gebeurd zijn als zij die kan, weet je. Die
Ja,
hele
ja,
ritme
ja.
doet daarbij. Hè? En intussen overlopen ze dan ook een bepaalde theorieën wel. We beginnen al gelijk met de eerste theorie. Hè? We zijn nog maar vlak na de moord
Ja.
eigenlijk en ze beginnen na te denken. In januari en februari van datzelfde jaar vonden er al 2 vreemde schietincidenten plaats in de buurt van het sportpaleis. Op 26 januari 2006 werd er een man zonder aanleiding in de arm geschoten door een voorbijrijdende fietser. Dat is toch alleszins wat die
Ja,
man zei. De dader is echter nooit gevonden en men stelt zich eigenlijk toch ook wel vragen bij het verhaal van het slachtoffer of het wel echt waar was dat het kon. Want dat was een of andere buitenwipper, denk ik, aan een club of zo. Er waren wat twijfels. Ik weet niet meer precies of dat ging omdat ze, ja... Maakt niet uit, alleszins. Ze hebben het nooit kunnen vaststellen dat het zo is gegaan. En ja, dan een maand later, in februari, kreeg een man een kogel in zijn voet. En ook hij verklaarde zomaar eigenlijk beschoten te zijn door iemand. En ook deze dader werd, voor zover ik weet en heb kunnen vinden, niet gevonden.
Maar waren het dezelfde kogels?
Aha, daar komen we allemaal nog op. Het wordt wel allemaal bekeken, inderdaad, want het is toch wel vreemd. Hè? We hebben in januari en februari een schietincident gehad. Is dit dan misschien het derde wat er gebeurt? Maar ze slaagden er niet in, eigenlijk, om vanuit die theorie verder te gaan.
Oké, goed.
Ik heb niet kunnen vinden of dat dan betekent, inderdaad, het zullen inderdaad wel andere kogels geweest zijn ook, maar ja, iemand kan ook wel meerdere wapens hebben, dus...
Ja, daarom, ik denk...
Dat wilde ook niks zeggen.
Ik denk niet dat er in één keer 3 willekeurige mensen zoiets gaan doen. Oh ja, dat is het... Random, snap je?
Ja. Well, in Antwerpen kunnen soms wel alle schietpartijen voorkomen, ja, okay, maar... Kijk, dan zitten we in andere soorten milieus te praten dan gewoon een vrouw die...
Aan het fietsen.
Die aan het fietsen is op weg naar haar werk. Dus, maar goed, uit deze eerste theorie van of het misschien een en dezelfde persoon was, daar hebben ze eigenlijk nooit niks van kunnen hardmaken. Dat weten ze niet. Maar goed, wederom, er was niet maar één bepaalde theorie. En daardoor komen we nu al bij een tweede mogelijkheid die de politie eigenlijk, of de onderzoekers beginnen te onderzoeken. De tweede theorie was die van de bende Pakistaanse zwendelaars.
Oh.
Ja. Anne werkte op de expeditieafdeling van Katoenatie en eigenlijk via via was ze eigenlijk in contact gekomen met een groep Pakistaanse fraudeurs.
Oh, okay.
Ja, was ze mee in contact gekomen. De politie was er ook van op de hoogte. En ze dachten van, goh, misschien zijn zij wel verantwoordelijk voor de dood van Anne, want Anne was de enige persoon geweest die het gedurfd had om de mannen officieel te identificeren als zijnde... die fraudeurs.
Ah ja, oké.
Dus, en misschien van daaruit dachten ze dat die Pakistanen dan...
Er iets mee te maken hadden.
Ja, dat die misschien wraak wouden nemen omdat ze hun verlinkt had of zo, of eender wat. Helaas, ook dit spoor liep eigenlijk al binnen de kortste keren gewoon dood. Ja. En,
ja, ze hadden niks.
Ja. Nee, inderdaad, ze hadden dit moment nog niks. Maar dan, een aantal weken later, komen ze toch weer iets op het spoor. Al vrij snel kwam de 17-jarige Jamal El Kahouji, ik weet het niet, jongen. Sorry, in beeld. Die als bijnaam de kleine piraat had. Dat was zijn gangsternaam, of hoe moet ik het zeggen?
De piraat, ja.
Ja, de piraat, ja. Hij was in dezelfde periode als de moord op Anne verantwoordelijk voor het aanranden van vrouwen en het stelen van hun handtassen. Ja. Ja. En dit gebeurde ook allemaal in de buurt van het sportpaleis opnieuw. Ja, ja. En de onderzoekers besluiten dan om hem op te pakken voor deze feiten. Hè? Dan voor de aanrandingen bedoel ik, voor de wapendingen. Hij krijgt daar dan uiteindelijk ook wel 8,5 jaar celstraf voor. Hij moet uitzitten in een gesloten instelling in Everberg. Maar dan, hè, ze hebben zoiets van, oké, je hebt dat gedaan. We moeten hem toch ook eens ondervragen over die moord op Anne. Of dat hij daar iets mee te maken had. En ze wist, het was ook geweten, de kleine piraat die had wapens. Dus wat doen ze? Ze bekijken natuurlijk ook die zijn wapens allemaal. Maar het komt niet overeen met de gevonden kogel in het hart van Anne. En men kon dus niets anders doen dan besluiten dat ook deze theorie men eigenlijk geen ene stap dichter bij de waarheid bracht. Dus zij werd dan wel veroordeeld inderdaad voor de aanrandingen en voor het stelen. Maar voor de moord op Anne, daar hebben ze hem eigenlijk nooit aan kunnen linken. Kwam niet overeen met ook maar één van zijn wapens. Nee. Dan stopt het verhaal al vrij snel natuurlijk. Het onderzoek valt hiermee stil. Hoewel dat de speurders er wel al bij al rekening mee blijven houden dat ze waarschijnlijk een compleet willekeurig slachtoffer geworden was. Dus ze hebben dat wel altijd in hun achterhoofd gehouden, dat dat toch wel een grote mogelijkheid was. In september 2006, dus ja, pakt een maand later, wordt in het programma Koppen Justitie op 1, nu bestaat dat niet meer, nogmaals aandacht besteed aan de moord op Anne. En ook haar man komt hierin aan bod en vertelt over de pijn die deze zaak met zich meebracht voor hem en voor zijn kinderen. En eigenlijk beschrijft hij Anne als lief. Een lieve mama, een lieve echtgenote, een lieve zus, een lieve collega. Zo beschreef hij haar. Ze was gewoon een hele, hele lieve vrouw. En dan mogen we ook wel ja, niet vergeten inderdaad dat er inderdaad altijd wel... ja, inderdaad dat daar achter dat slachtoffer schuilt iemand en mensen missen die. En blijkbaar kwam dat hier wel een heel val naar voren dat hij haar heel erg mist. Maar ook hierna nauwelijks tips die naar binnen komen en het onderzoek zit... Ja, muurvast gewoon. Mm-hmm. En dan begint de tijd te verstrijken. En 2007 komt en 2007 gaat. Met nul nieuws. Niks. Mm-hmm. Nul. Nou.
Oh, tegen de micro.
Ja, alweer. Maar goed, dus nul, niks. Nada komt aan boord. Ook geen enig nieuw spoor, geen doorbraak. Eigenlijk blijft het, ja... Meer dan dat hele jaar 2007.
Niks nuttigs.
Komt niks nuttig binnen. En zo komt 2008 in zicht. En dan, eind februari, komt er zowaar opnieuw schot in de zaak van Anne. Mm-hmm. De onderzoeksrechter en de federale recherche hadden het dossier geëvalueerd en besloten om eens na te gaan wie, op het ogenblik dus van de feiten, mm-hmm. in de omgeving van Sportpaleis gekend was voor het bezit... Voor wapenbezit, voor het hebben van wapens. En dat gingen ze dus eigenlijk onderzoeken. En dan bedoel ik hiermee geen diehard criminelen, maar sportschutters en zo ook.
Ja, natuurlijk. Ja,
want men ging er eigenlijk ergens ook wel misschien vanuit dat ze...
Misschien dat ze
per ongeluk geraakt was.
Zo'n verloren kogel, hè, dat gewoon...
Ja, inderdaad. Dus daar hielden ze wel rekening mee. Mm-hmm. Dus dan gingen ze eens kijken naar de mensen ervan geweten was dat ze wapens in huis hadden. Dus dan gaat hier dan ook wel om legale wapens, als je het zo kunt terugvinden. Maar goed. Ze doen een screening en er komen uiteindelijk een aantal verdachten naar voren en men besluit eigenlijk om 8 huiszoekingen uit te gaan voeren. En bij 1 van die huiszoekingen worden aanwijzingen gevonden dat die persoon mogelijk betrokken was bij de moord. Het gaat om de 62-jarige Armand Wuits, een wapenliefhebber, en hij wordt aangehouden voor de moord op Anne. De reden? Hij had een pieperpistool uit 1909... ik vond het woord pieperpistool wel grappig, maar pieper is eigenlijk een Belgisch merknaam. Dat is een merk. En dat zijn van die hele, hele kleine pistooltjes precies. Maar echt van die bijna niet groter zijn als je hand. Dus ook inderdaad klein genoeg om daar zo een hele kleine kogel in te hebben. En dat had ze dus bij hem gevonden. En daarnaast zouden er ook nog belastende verklaringen tegen hem geuit zijn door anderen.
Oké.
Okay. Dus goed. Pakt anderhalf jaar later ongeveer, hè, pakken ze hem op. Hij wordt ook voorlopig vastgehouden, terwijl dat de speurders alles begonnen te onderzoeken. Hè, wederom, omdat men dus misschien dacht dat Anne inderdaad per ongeluk om het leven was gekomen, terwijl dat hij met zijn geweer aan het oefenen was in de natuur. Blijkbaar kan dat? Zomaar...
Dat denk ik niet.
Nee, toch, hè?
Nee, dat kan niet. Dat weet ik toch niet. Maar toen...
rare redenatie. Oh, misschien was iemand in de natuur aan het oefenen en oei, geraakt iemand op een fietspad.
Ja, maar ik denk ook, bij gezond verstand, dat je niet zomaar in een stukje natuurgebied, wat aangrenst aan grotere wegen waar veel volk komt, dat je daar...
Ja, nee,
er zijn toch speciale dingen voor?
Ja, er zijn sowieso speciale gebieden waar dat het kan en mag en oké is.
Heel wazig, maar ja, goed.
Inderdaad, maar goed. Zou het hier dus niet om moord gaan, maar eerder zo om onvrijwillige doodslag.
Onopzettelijke.
Ja, onopzettelijke doodslag. Onvrijwillige, zeg ik. Dan denk dat al meestal onvrijwillig is als je gedood wordt. Maar,
maar de persoon die...
Nee, inderdaad. Maar je hebt gelijk. Inderdaad, dat was het woord wat ik zocht. Onopzettelijke doodslag. Weet je, dus dat zou dan al een heel ander scenario zijn dan dat zij bewust in koele bloeden... neergeschoten door iemand. Ongeacht of dat dan gaat om... Carlijn heeft volgens mij haar nek gekraakt.
Nee, ik kreeg even een verschot in mijn rug.
Dat is de leeftijd, leeftijd.
Sorry.
Dat is de leeftijd,
Oh shit, sorry. Oh.
Nu, Armand die ontkent in alle toonaarden en die zegt van... Nee, ik heb hier niks mee te maken. Ik ken die vrouw niet, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ga niet zomaar met mijn... geweren, met mijn pistolen, met mijn wapens, in het wilde weg ergens schieten. Hij zegt van, waar heb je het in godsnaam over? En hierbovenop onderging hij dan eigenlijk ook nog een leugendetectortest, wat überhaupt super omstreden is. Je kunt dat niet meer... Allee, vandaag de dag en al...
Ik snap niet dat ze dat doen als dat toch nooit niks niet... Is dat een meerwaarde? Gaat dat een beslissend iets maken? Nee, want het is toch nooit... Ja, 100%.
Ja, nee, inderdaad. Zeker? Klopt.
Allee,
nee, maar dat klopt ook. En ja, ik heb ook zoiets van, je weet dat het niet betrouwbaar is. Je kunt daar niet van uitgaan. Maar dan...
Ja,
ik stort hier weer tegen mijn microfoon. Echt,
niemand
nee.
hoort dat.
Ja, nee, dat is waar. Maar goed, alleszins, hij doet een leugendetectortest en hij slaagde ook voor die test. Wat dat dan in dat geval misschien toch ergens...
Ja, goed voor hem.
Ja, ja, in maar, ja goed. Goed voor hem is. Maar...
Ik bedoel, het is niet doorslaggevend, hè.
Ja. Maar goed, oké, dit wordt allemaal gedaan. Maar dan, uit het initiële onderzoek komt dan naar voren dat zijn wapen geen match vertoonde met de gevonden kogel. En... Daarbovenop komt ook nog eens uit dat de aantijgingen tegen hem afkomstig waren van een Nederlandse zakenrelatie met wie hij al een tijdje ruzie had. Oh, die zoiets had van, ik naai die er hier gewoon even dikbij.
Ja.
En,
nou ja, weet je, het komt toch altijd uit. Oh, ja.
Ja, uiteindelijk wel. Hier bleek dus van al die aantijgingen, alles bleek, daar bleek gewoon helemaal niks van waar te zijn. En na 3 weken, we zijn dan nu eind maart, wordt Armand weer vrijgelaten. Nu, op het moment dat hij wordt vrijgelaten, is het ballistisch onderzoek naar zijn wapen nog aan de gang.
Ah, oké, okay, ja.
Maar hij zei op dat moment al van, ik weet 100% zeker dat het niet mijn wapen is. En naar wat ik heb gevonden, is ook effectief zo. Is daarna uit dat ballistisch onderzoek ook inderdaad gewoon gebleken dat het wapen niet matchte met de kogel. Mm-hmm. Dus dat het fout was.
Mm-hmm.
Nu, Armand die verklaarde nog aan de pers dat hij alleen maar legale wapens in huis had. En met legale wapens bedoelen we, die zijn allemaal mooi ingeschreven. Men heeft daar weet van, die worden gecontroleerd.
Ja.
Ja, dan wordt ook gecontroleerd of dat veilig opgeborgen ligt, alles. Dus, en hij zei van, ik heb alleen legale wapens, dus... En het is ook niet slim als je een van je legale wapens gaat gebruiken om...
Ja, iemand...
Om iemand mee te doden. Kom, dat kunnen ze snel terugvinden.
Ja, inderdaad. Ja.
Nu, en hij vertelde dat die 3 weken in de cel hem zowel financieel als moreel beschadigd hadden. Wat ik ook kan begrijpen, als jij 3 weken onschuldig vastzit, dan is denk ik gewoon 2 uur al
veel
te lang.
Ja, ja.
Laat staan dan van die mensen die zo jaren onschuldig vastzitten, Maar goed. De zaak valt hierna, dus eigenlijk in 2008, opnieuw stil. En deze keer gingen er jaren en jaren voorbij, zonder dat er ook maar enig nieuws over de zaak naar buiten komt. En met jaren en jaren bedoel ik 2009 komt, 2010, 11, 12, 13, 14 en ondertussen zitten we in 2015 van de zaak. Dus al 9 jaar na de moord, wanneer er uiteindelijk een nieuwe verdachte opduikt nog.
Oké.
Ja. Eén die ook zeker de moeite waard is om eens even te bekijken, vind ik. Hier komt het. Dit wordt even een verhaal in een verhaal.
Oké.
Op 16 september 2015 wordt Linda Doms vermoord in Zemst. Dat ligt in Vlaams-Brabant. Maar haar lichaam wordt pas enkele dagen later gevonden door een buur. Meerdere personen worden ondervraagd, waaronder de ex-vriend van Linda, genaamd Renaud Hardy, die op dat moment 53 jaar oud was. In eerste instantie kunnen ze hem niet aan de moord van Linda linken, totdat de speurders een geheugenkaartje van hem vinden met verschillende beelden van de feiten op. Dus die man heeft daar foto's van gemaakt, filmpjes, ik weet het niet, maar van alles. En dan Renaud Hardy wordt dan op 21 september 2015 gearresteerd en tijdens zijn aanhouding wordt er opnieuw eigenlijk andere dossiers bovengehaald en bekijken om te zien of dat hij daar toch ook een mogelijke verdachte of dader van zou kunnen zijn. En via DNA-sporen konden ze hem linken aan de moord op de 82-jarige Marie Walschaerts, die in mei 2014 in Leest vermoord werd. En daarnaast konden ze hem ook nog linken aan een moordpoging op een 69-jarige vrouw in Bonheide.
Ja.
Ja,
dat is inderdaad. Al een hele lijst.
Ja, Renaud Hardy, dat is ook een Belg. Laat dat wel even duidelijk stellen, dat is een Belg. Hè? Dus we zitten gewoon full-on in België. En daarnaast is Renaud ook nog eens de vermoedelijke aanvaller van de Belgische actrice Veerle Eikermans. Geen idee wie dat is, sorry.
Geen idee, sorry.
Ik weet echt niet wie dat is. Ik heb het ook niet opgezocht. Dat is ook wel mijn interesse. Goed. Dat was dan gebeurd in februari 2015. En verder kwam hij ook in beeld voor de moord op een 85-jarige vrouw in Bordmeerbeek. En dat was in december 2011. Wat hem, als dit allemaal waar zou zijn, van hem gewoon een full-on
serial
killer maakt natuurlijk. Goed. Hij had in 2014, en nu komt eigenlijk voor ons het interessantste. In 2014 was hij ook nog eens opgepakt omdat hij met een loodjesgeweer geschoten had op een vrouw die gewoon voorbij fietste.
Mm-hmm,
ja. Mm-hmm. En volgens hemzelf voelde hij plotseling de drang om haar echt pijn te doen. En hij zei ook dat hij daarnaast handelde uit frustratie door zijn ziekte.
Mm-hmm, ja,
welke ziekte had Renaud? Renaud Hardy had al vanaf 2007 eigenlijk werd de ziekte van Parkinson bij hem vastgesteld.
Ja.
Een hele korte beschrijving van de ziekte van Parkinson. Ik vind het altijd gewoon even interessant om nog een beetje...
mensen iets bij te leren.
Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt met de ziekte van Parkinson, is dat de zenuwcellen langzaam beginnen af te sterven. Waardoor men in de beginfase vooral last heeft van schudden, spasmen, traagheid en moeite met lopen. Maar daarnaast komen ook nog cognitieve en gedragsproblemen heel vaak voor bij deze ziekte.
Mm-hmm.
En er zijn, voor wat ik heb gevonden, 5 stadia die dus beginnen inderdaad met dat getril dat je heel vaak ziet, moeite. Mm-hmm. En dat eindigt uiteindelijk dan, stadium 5, is dan iemand die gewoon volledig stoel of bed gebonden is.
Oké.
Okay. Dus tot zover gaat dat met die ziekte. Dat gaat progressief, wordt dat slechter en slechter. Wij kennen het denk ik voornamelijk als in het trillen.
Ja, ik heb ooit wel eens iemand gekend of gezien die dat had.
Ja.
Maar ja, dat was als klein kind en ik heb die jaren alleen maar zo zien trillen. Dus ik weet niet of dat een proces van jaren is of dat binnen de kortste keren gewoon van 1 naar 5 gaat.
Ja. Wel, dat weet ik eigenlijk niet. Maar volgens mij is het ook wel zo dat dat woord wel jarenlang kan duren dat je in één en hetzelfde stadium blijft zitten. Okay, dat kan denk ik wel. En ik weet ook niet of iedereen
hetzelfde
in dat laatste stadium terechtkomt of niet.
Mm-hmm.
Maar weet gewoon dat de ziekte van Parkinson eigenlijk dus veel meer is dan dat schudden en zo, maar ook gewoon inderdaad dat je gedrag verandert, dat de manier van denken helemaal verandert. Mm-hmm. Dat komt er ook allemaal bij
kijken.
Nu
dat kon zijn, hè. Maar ik was nog jong, klein kind.
Ja.
Dat weet ik.
Dit levert Renaud Hardy dan ook de bijnaam de Parkinson-moordenaar op. Ja.
Mm-hmm.
En zou hij dan, omwille van het voorval met de fietser die hij beschoten had, ook te linken kunnen zijn aan de moord op Anne Bourguin? Dat gingen ze dus onderzoeken. De moord toonde toch wel wat frappante gelijkenissen en men dacht van, ja, kom, we moeten hier daar toch nog eens bezien. Maar, helaas, de mogelijke link leidde wederom niet tot een doorbraak. Opnieuw niet. Hij kon niet via andere elementen gelinkt worden aan Anne haar dood. Dus eigenlijk met niks, ik denk dan niet met wapenonderzoek, met hebben ze hem daar niet aan kunnen linken. En hij heeft daar volgens mij ook nooit bekend dat hij dat gedaan heeft of zo. Nu, het onderzoek is weer waar het intussen 10 jaar geleden ook stond, bij het begin. Gewoon helemaal terug bij het begin. Zonder verdachte, zonder motief, zonder ook maar één enkel antwoord voor de nabestaanden. En dat lijkt mij gewoon vreselijk.
Ja.
Was je aan het dagdromen?
Nee.
Zeker?
Heel erg, ik was aan het nadenken.
Oké. Over?
Ja, meestal heb ik bij ieder verhaal zo wel een theorie van mijn eigen.
Ja, heb je er al een?
Nee.
Daarom
ben ik aan het denken. Wel, nee, sorry.
Ik heb wel nog zo een aantal vragen die ik met u wil bespreken. Dus we komen daar zo op terug. Oké. 2016 komt, 2016 gaat. En we bevinden ons ondertussen in februari 2017. Bijna 11 jaar na de feiten. Het is ook nog niet lang geleden, is maar iets meer dan 4 jaar geleden. Wat zeg ik nu? 4?
2017 is
het
6 jaar geleden. Hallo.
Oh, wauw. Oké, bij deze.
Dat is toch iets langer dan je denkt.
Ja, inderdaad. Goed, dus 6 jaar geleden bedoel ik daarmee. Sorry. In februari 2017 verschijnt de zaak eigenlijk nog eens voor de rechtbank. Waarbij dat zowel die Jamal als Armand na lange, lange jaren eindelijk officieel buiten verdenking werden gesteld. Buiten vervolging bedoel ik.
Ja, dat heeft niks mee te maken.
Die zijn al die tijd wel nog als mogelijke...
Ja, toch. Maar ja, vanaf dat moment niet meer. Ja.
Ja, en in 2017 werd eigenlijk gezegd van, kijk, dat zijn het niet. Hier gaan we niet verder mee geraken. Wat zit jij?
Dat wiskunde echt niet je sterkste punt is. Dat ben ik aan het denken. Oh, mijn excuses. Sorry. Oh, dat kan niet. Oké. Stoppen met lachen. Stoppen. Oh. Okay.
Ik hoop dat ik niet, lieve luisteraars, zeg alsjeblieft dat er meer van jullie zijn die niet goed zijn in wiskunde, want anders voel ik me zo alleen.
Ja, nee. Je bent niet alleen, ik ben er ook. Ja,
inderdaad, goed. Na al die lange jaren worden die dus officieel buiten vervolging gesteld. De familie van Anne was niet aanwezig daarbij. En omdat dat eigenlijk bij hen ook allemaal heel nare herinneringen naar boven bracht. Ze waren een soort van terug bezig met hun leven.
Logisch.
En door dat terug op te pakken, zou dat alleen maar oude wondes volledig terug oprijten. En die hadden ook zoiets van, er is niks, we weten het niet, we weten...
Die willen zijn eigen, zichzelf er niet gek aan maken.
Nee, en ook die willen zichzelf beschermen, want wat gebeurt hier ook? De onderzoeksrechter gaf in 2017 dan ook het dossier terug aan het parket, waardoor dat de zaak officieel een cold case is geworden. Wat dus betekent dat de onopgeloste moord niet verder actief meer onderzocht wordt. Ja, ja. Eigenlijk komt die in een schuif terecht, totdat er misschien ooit iets nieuws opduikt.
Of iemand zegt van, oh.
Inderdaad. Ja. Ja. Zoals, ik heb het hier ook gestaan, alleen indien er nog nieuwe elementen aan bod komen, zal de zaak opnieuw worden onderzocht. Maar zolang dat niet gebeurt, wordt die zaak letterlijk koud.
Dan gebeurt er niet veel.
Wel zou gezegd zijn dat het dossier wel nog regelmatig is herbekeken zou worden, indien dat er zo nieuwe opsporingstechnieken zijn en zo, of dat dan alsnog zou kunnen worden toegepast op de zaak. Ja, dus dat zullen ze wel nog altijd doen, maar de zaak is bij deze dus gewoon een cold case. Nog even tussendoor, wel belangrijk voor mij, in 2018 werd Renaud Hardy, de moordenaar, veroordeeld door het Hof van Assise tot een levenslange opsluiting voor zijn daden. Dus dat wel nog. Die is in 2018 wel berecht voor zijn daden.
Okay.
En nu, anno 2023, is het al bijna 17 jaar geleden dat Anne werd doodgeschoten. En helaas zijn er in de voorbije 5 jaar...
2017 is 6 jaar. Oh my god. Hallo. Okay.
Dus de voorbije 6 jaar zijn er helemaal geen nieuwe elementen meer opgedoken, wat maakt dat de zaak nog altijd een cold case is tot op vandaag de dag. En er werd ook al gezegd dat de nabestaanden wellicht nooit meer te horen zullen krijgen wie dat verantwoordelijk is voor de dood van hun geliefde. Maar we blijven hopen op een doorbraak zodat gerechtigheid nog kan geschieden. En dat was het iets kortere verhaal van Anne Bourgoin. Theorieën, shoot.
Een rekenmachine voor u, dat is wat ik denk.
Oké, maar even. Ja. Heb je een theorie?
Eerlijk gezegd, ik ga je heel erg teleurstellen, maar nee.
Oké, denk je dat het... Allee, ik vermoed wel dat zij een willekeurig slachtoffer is geworden.
Ja,
van iemand die gewoon... Maar dan, ik heb...
Ja, goed.
Ik had daar direct een vraag bij. Dat is 8:30 ochtends. Dat moet met een mini pistooltje zijn gebeurd.
Ja.
Wanneer het druk is. Ik veronderstel, ik weet niet of je op zo'n mini ding een geluidsdemper kunt zetten. Heeft niemand iets gehoord?
Maar kijk, als er zoveel volk is en zoveel lawaai, wat gaat je horen dan?
Ja, ik weet...
Stel je voor, dat was misschien wel iemand op een fiets. En die deed dat. En die gaat zo met zijn belletje rinkelen.
Ja, maar dan nog eens, volgens mij de kogel wel... Allee.
Maar ik weet dat niet. Of zo'n toeter zo...
We hebben luisteraars die wat meer van wapens afweten.
Gelieve
ons dit uit te leggen of te bevestigen of dat kan of niet. Want in mijn hoofd is het gewoon heel moeilijk om zonder geluidsdemper... Wat in mijn hoofd dus niet past op zo'n
Maar ik denk het ook niet, want dat is toch met een schroefdraadachtig iets dat je erop schroeft.
Ja, inderdaad. En dat past volgens mij toch niet op dat soort pistooltjes. Ik zal een foto van het soort pistool waar ze het van vermoeden wel mee in op het beeldmateriaal zetten. Maar nee, het klopt.
Of...
Niemand heeft dat gehoord.
Ja, of het is gelijk met zo... Oh, hoe noemt dat? Dat gaat misschien een heel wazige link zijn. Van de dierentuinen, als ze zo beesten verdoven, zo met zo'n pijl zo, die zo'n blazen, en dan met een... Sorry.
Maar met een kogel als geblazen.
Ja, sorry, ik weet niet, ik ben aan het zoeken.
Ja, nee, inderdaad, maar mijn ding is gewoon van, kan dat geluidsloos gebeuren, want...
Het kan, maar kan het met dat formaat? Dat
kan
is de vraag.
Kan met dat formaat geluidsloos gebeuren. Ik vind het vreemd, en ik blijf er ook bij, ik vind dat heel raar dat niemand... Daar komen, ik weet niet hoeveel fietsers erbij, ik weet niet hoeveel wandelaars, dat niemand ook maar iets heeft gezien. Dan moet dat toch ook op een moment zijn geweest dat er om de een of andere vreemde manier toch minder volk moet zijn geweest. Maar om 8:30 ochtends, kom aan, in Antwerpen.
Maar is het al zo'n wapen, zo van dat formaat, kan dat veel lawaai maken?
Ik weet het niet.
Ja, voilà, daar heb je al de eerste vraag.
Ja, eigenlijk komen we iedere keer terug bij de vraag van... is het mogelijk om geluidsloos zo'n soort wapen af te vuren.
Mm-hmm. Ja. Of er zat iemand en... op het sportpaleis, op het dak. En ja, ik weet
ja, maar ook, ja, ja, maar ook even. Als er effectief ook een fietser was achter haar.
Mm-hmm.
En die heeft recht in het hart geschoten. Dan zijt jij toch ook wel... Dan zijt jij geskild, hè. Dan ja. weet jij wat je aan het doen bent. Dan heb ja. je daar toch op
ja, ja.
geoefend om, ja, ja. om zelf in beweging zijnde...
Iemand van de achterkant in zijn hart te schieten.
Recht in ja, het ja, hart te ja, kunnen ja, schieten, dat doet je niet
zomaar.
Of je moet echt heel veel beginnersgeluk hebben, maar dan kan ik mij... Allee, sorry,
of
dat kan
gewoon
ik
een verdwaalde kogel. Wat, ja, maar ja, goed.
Maar een verdwaalde kogel recht in het hart, dat is...
Ja, dat is gewoon pech. Allee, verkeerde ja. plaats, verkeerde moment. Allee.
Ja, het kan.
Het kan, hè. Alles kan.
Alles kan.
Dus daarom zei ik weet het niet. Daar heb je mijn antwoord. Ja, sorry, ik ben een beetje sorry.
Ik vind,
ja, ik weet het niet.
Ik word gefrustreerd van deze zaak. Ik heb zoiets van, hoe kan dat? Je zit in Antwerpen, nota bene. Ja. Die hebben daar alles gezien. Sorry, Antwerpen.
Ja, alles nee. gezien. Ik weet het niet, hoor. Ja, het
maar
is,
dan...
Goed.
Het is... en dan denk ik van, het gaat nooit... Het moet iemand zijn die dat veel kennis heeft van wapens, van schieten, van... Iemand met een extreem vaste hand, zou je dan ook zeggen. Dus dan kan ik me al niet voorstellen dat die daar met zijn Parkinson zou zijn. Dat die Hardy was.
Nee, nee.
Dat kan ik mij gewoon al niet voorstellen. Want...
Of misschien door dat is die, heeft hij misges... Allee, ik weet het niet. Hoor.
Geen idee. Snap, maar ze hebben hem nooit echt kunnen... Ja, het is niet omdat je iemand niet kunt linken dat hij daarom toch niet gedaan kan hebben. Hè? Ik bedoel... Maar dit komt toch bijna over ja. als een bijna perfecte moord.
Ja, blijkbaar. Want ze...
En dan denk ik van... Is dat dan een oefenmoord geweest? Om een willekeurig slachtoffer om dan over te gaan op het echte doel? Want ja, inderdaad, ja, dan moest je wie toch... zou... Allee, wie ja, doet dat?
Als dat gewoon een test was, dan moeten er toch nog meerdere gevallen zijn geweest.
Ja, dan moeten er inderdaad meer testen zijn geweest. Dat kan niet anders, inderdaad. Dan moeten er nog zo'n gevallen zijn. En dat
was er niet, hè. Dus...
Oh my god, ik kan echt mijn kop breken over deze zaak. Hè. Ik snap het gewoon... Niet hoe dat daar geen getuigenissen zijn. Dat...
Ja, het kan, hè, blijkbaar.
En gewoon van op uw het kan. Fiets en...
Ja.
Ja,
zo
nee.
gaat dat.
Nee, het klopt niet in mijn hoofd, oké? Het klopt niet.
Ja. klop. Ja, ik weet het niet. Ik weet daar ook niet. Het is heel raar. Het kan alle kanten uit. Het kan met bewust... Een slechte intentie zijn gedaan of gewoon ja, verkeerde plaats, verkeerde moment.
Maar ze ja, zou van is... dichtbij neergeschoten zijn. Je schiet van dichtbij toch iemand niet per ongeluk neer? Van dichtbij maakte me niet wijs dat je, oh, oeps, per ongeluk op je hart gemikt. Ik sta vlak achter u, joehoe. En want dan had ze eruit, inderdaad, van op het dak van het sportpaleis zal dat dan al niet gebeurd zijn.
Ja, nee. Ja, ik weet niet of dat ook met zo'n kleine kogel kan.
Ja, daar heb ik eigenlijk
afstand.
Ook geen idee van. Daar ben ik niet genoeg ingedoken misschien, maar... Nee. Well. We hebben luisteraars die daar wel meer van afweten, maar... Van vlak bij.
Ja. Het kan, blijkbaar.
Deze hele zaak is één groot vraagteken.
Misschien weet iemand anders meer.
Misschien wel. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie theorieën zijn, luisteraars. Allee, nu toch echt wel, want deze... Ja... Dit moet zo frustrerend zijn voor die nabestaanden ook gewoon. Dit moet zo veel pijn doen gewoon om...
Ja, maar ja, ik snap dan ook dat ze zeggen van, we laten het.
Ja, ja, ik snap ook wel dat ze dat...
Wat het is. Oh,
want
ja.
inderdaad, dat kwam voor de rechter, maar dat was puur en alleen om eigenlijk te beslissen dat het een cold case ging worden. Hè? Dat ze eigenlijk wel alle pistes gehad hadden en het echt niet meer wisten. En dat is nu al, nu moet ik weer gaan rekenen, 17 jaar geleden...
Mm-hmm.
Ja, 17 jaar geleden en... Ja.
Ja, goed.
Denk jij dat ooit nog opgelost raakt?
Ik heb echt geen idee. Ik ja, het zou moeten, maar ja. Niet alles zal ooit opgelost geraken.
Nee, nooit inderdaad. Maar dan,
dat denk ik gewoon, maar ja.
Dan kan dit bijna aanzien worden als een perfecte...
Ja.
Ja, moord, doodslag, we weten het wederom ook weer niet wat het was, maar...
Ja.
Ah, oké.
Okay. Goed.
Goed, we zullen het daarbij laten, lieve luisteraars. Zoals jullie weten, we gaan weer even eruit met deut of het moet. Komt ook, als jullie dit op woensdag luisteren, vandaag later op de dag, het beeldmateriaal online. Dus lieve luisteraars, dan gaan we nog eens even de hele ruitmethode af. Jullie kunnen dus ons beeldmateriaal terugvinden op Instagram onder @levenslangpodcast. Dan ook op Facebook, daar vinden jullie ons onder Levenslang. Gewoon Levenslang. En voor zij die dat geen Instagram hebben of Facebook, maar die ons toch willen kunnen bereiken, dat kan via ons e-mailadres levenslangpodcast@gmail.com. Bekijk het zeker, praat met elkaar na zeven. Amai, vandaag val ik over mijn woorden. Sorry luisteraars, het is duidelijk niet mijn beste dag, maar we gaan er nog voor. Hè? We blijven ons best doen. Maar goed, daar kunnen jullie alles terugvinden. Laat ons weten wat jullie van de zaak vonden. Geef ons jullie theorieën wat jullie denken dat er gebeurd is. En dan horen jullie ons opnieuw binnen 2 weken. Tadaa! Mm.